Het is 22 maart.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood is troef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Een paar weken terug klonken de Groenen in het Europees Parlement euforisch. De natuurherstelwet was goedgekeurd. Maar nu lijkt het erop dat premier De Croo als Europees voorzitter die wet wil tegenhouden. Dat is niet naar de zin van Groen en Ecolo en het is lang niet de eerste keer dat ze beleid moeten verdedigen dat tegen hun principes ingaat. Zitten de Groenen nog wel lekker in hun vel in de Vivaldi-regering? Jan-Frederik Abbeloos, chef politiek en opiniemaker. Hallo. Naomi Isabella. Naomi, het is de tweede keer dat je hier zit. Ja. Veel goede reacties gehad vorige keer.
Ja, best wel. Ja. En ik zit altijd met plezier. Hè. Dus ja. Het is wel fijn. En volop opiniemaker ben
ik. Voilà, hier. Blij dat je hier terug bent. We gaan het vandaag over de groene partijen hebben in de Vivaldi-coalitie natuurlijk, de federale regering. Jan-Frederik, een paar weken geleden is de natuurherstelwet gestemd, maar premier De Croo wil die in de ogen van de Groenen toch dwarsbomen. Mm-hmm. Wat is er juist aan de hand?
Wel, misschien in een notendop zeggen, de natuurherstelwet dwingt Europese lidstaten om kwetsbare natuur eigenlijk te herstellen, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit ervan beter wordt. Er bestaan nu al richtlijnen die ervoor zorgen of die dicteren dat je kwetsbare natuur moet in stand houden. Dat is eigenlijk heel de stikstofcrisis bij ons ligt daar aan de basis van, dat wetgevend kader. Maar dus nu ging Europa eigenlijk nog een stapje verder. Je moet niet alleen verdere degradatie vermijden, je moet ook actief ervoor zorgen dat de natuur in je land, kwetsbare natuur, dat die verbetert.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele opdracht. Komt misschien met een aantal gevolgen voor industrie, voor transport, voor woningbouw. En een aantal politieke partijen en families deinzen een beetje terug voor de mogelijke gevolgen van zo'n afspraken.
Ja.
In het begin al de Christen-Democraten, gaandeweg ook de Liberalen. En nu is er dan toch ook de vaststelling dat zelfs premier Alexander De Croo op het Europese niveau tussen de lidstaten misschien wel aan het bekijken is van ja, hoe moet het nu verder met die wet?
Ja, want hij zou effectief lobbyen tegen die wet bij de lidstaten. Hoe zeker zijn we daarvan?
Wel, het woordje zou is belangrijk in die zin. Mm-hmm. Er zijn verschillende bronnen die daarover eensluitend zijn, dat gebeurt. Maar het wordt formeel ontkend door het kabinet. Het hoort natuurlijk ook een beetje bij het diplomatieke spel. Dat afgetoetst wordt van hoe groot is het draagvlak onder de verschillende Europese lidstaten en regeringsleiders om hier nog mee verder te gaan. Want ja, er is dan wel een meerderheid gevonden in het Europees Parlement. Maar je weet, de Europese constructie stoelt op drie poten. Een commissie, een parlement en een raad waar de verschillende regeringsleiders in zitten. En het is op dat niveau dat er eigenlijk nu nog eens moet gezegd worden, ja, we gaan daarmee verder.
Mm-hmm.
En dat het onduidelijk is of die wil er nog wel is onder de lidstaten.
Ja, wat denk jij, Naomi? Wat vind je ervan dat De Croo zijn rol zou wat buitengetreden zijn als voorzitter van die Europese Raad?
Oh, ja, het is, ik zit zelf niet in die coalitie en ik denk zo van de Groenen dat die het ook niet misschien makkelijk hebben, want het is echt wel hun thema, namelijk klimaat en natuur, nu maar op. En ik denk vooral, we gaan richting campagne. Hè. Het is wel een beetje raar als premier ook. Je moet je coalitiepartners wel goed gezind houden, want anders... En dat is toch wel een beetje vreemd dan als je dan die rol een beetje te buiten gaat.
Natuurlijk, dat gelobby in Europa, dat
gebeurt,
is daar wel scherp.
Ja, sowieso. Dat is niet nieuw, hè. Dat is niet nieuw.
Ja.
Maar toch wel jammer dan als eigen land dit al te moeten vernemen, dat het telk toch achterkamerpolitiek wordt gespeeld. Want zo mag je het wel noemen, hè? Ja, dat is achterkamerpolitiek.
Ja. Dat is wat Jeremy van Eekhout, de voorzitter van Groen, ook zegt. Hij zegt, dit is echt een campagne-move van De Croo. Moeten we dat zo zien?
Zijn rol formeel is om een honest broker te zijn, zoals dat heet, tussen alle lidstaten. Omdat wij nu tijdelijk het voorzitterschap waarnemen van de Europese Unie, betekent dat dat België eigenlijk minder zo zijn belangen moet gaan verdedigen, maar eerder moet gaan zien welk compromis is kunnen we hier realiseren onder alle lidstaten. Dus de vraag is, in hoeverre laat Alexander De Croo in het aftoetsen van waar de gevoeligheden liggen tussen al die lidstaten, stuurt hij dat toch ook een beetje. Mm-hmm. En dat is, op dat moment doet hij eigenlijk iets wat niet mag.
De Groenen waren effectief wel boos. Ze vroegen om tekst en uitleg in het kernkabinet. Weten we hoe dat gegaan is?
Wel, de bronnen daarover maken gewag van een kort onderhoud van een tiental minuten tussen vicepremier Petra de Sutter van Groen dan en premier zelf, Alexander De Croo, waarbij dat Petra de Sutter eigenlijk nog eens gezegd heeft wat ze eerder al in de media heeft verklaard, van ja, klopt het dat u hier actief lobbyt om die wet nog tegen te houden, ondanks het feit dat ze is goedgekeurd in het parlement, want dan zitten we hier met een majeur probleem. En dan zou premier De Croo daar nogal geprikkeld op gereageerd hebben van ja, dat is allemaal maar gazettenpraat, ik doe dat niet. Dus ja, waar praten we hier eigenlijk over? En voilà, daar stopte de discussie.
Ja.
Dus de Groenen hebben daar ook geen, laat ons zeggen, formeel bewijs, zwart op wit, of op een document of een mail, dat Alexander De Croo te kijk zet als een ordinaire lobbyist tegen de natuurherstelwet. Zo simpel is het niet. Mm-hmm. Maar er zijn wel heel veel bronnen die wel wijzen op een zekere sturing vanuit het Belgische niveau. Maar goed, dat gaat soms heel subtiel, hè, in die diplomatische oefeningen. En het is niet dat de Groenen De Croo zomaar kunnen betrappen op iets. Dus hij, zolang dat niet het geval is, kan hij ook zeggen van ja, kijk, waarover praten we hier eigenlijk? Jullie betichten mij van allerlei zaken die ik gewoon ontken. En dan stopt de discussie snel. Dat is ook wat we hoorden, dat vervolgens Petra de Sutter daar dan akte van nam. En voilà, de trein rijdt verder.
Ja, nu goed, de damage is misschien wel een beetje dan alweer een incidentje, zeg maar, dat de perceptie van dat kibbelkabinet weer in de verf zet.
In de kibbelkabinet in de Wetstraat, denk ik. Vooral, het gaat de thema's, hè? Het gaat om thema's. Hè? Natuur, dat kleeft heel hard op groen. En, het is, en als je dat dan ook verliest, dan kun je ook moeilijk ook mee naar de campagne gaan. Het is ook heel moeilijk ook voor Groen om te zeggen van kijk, dit is wat we hebben binnengehaald binnen Vivaldi. Ik heb Petra de Sutter nog horen zeggen dat Vivaldi de meest groene regering is. Als ik me niet vergis, van De Croo heeft dat ook gezegd. Ook, ja. En als je dan dit zo eens doet, dan weet ik niet wat je dan aan de kiezer nog kunt zeggen. En als je dat thema nu verliest, dan kun je niks meer zeggen. En ik denk dat het dat vooral misschien aan groen plakt. Ja.
Want het is vooral niet de eerste discussie, zeg maar, die ze verliezen. Mm-hmm. Ik denk in eerste instantie aan de kerncentrales.
Ja, dat blijft natuurlijk het de meest majeure beslissing die genomen is deze legislatuur vanuit het perspectief van de Groenen. En dat is echt niet te onderschatten wat daar gebeurd is. Hè. Daar heeft de Groene familie echt moeten terugkeren op het kernpunt bijna van haar ideologie. Het is alsof dat je coalities smeet met de N-VA en in het regeerakkoord zeg je ja, we gaan het confederalisme invoeren en gaandeweg zeg je ja, we gaan dat toch niet doen. Integendeel, we gaan de federale staat versterken.
Ja, voilà,
En voilà, maar beste N-VA blijft toch maar in die regering en die doen dat dan ook vervolgens.
Ja,
dat is een beetje wat er gebeurd is met Groen en Ecolo federaal. Dan nog eens de minister van Energie leverende die dat allemaal moest gaan onderhandelen.
Ja.
En dat is ook allemaal gebeurd. En het frustreert de Groenen ook wel een beetje dat ze daar onvoldoende credits voor krijgen. Zij zien dat als een ongelooflijk bewijs van moed en daadkracht en politieke verantwoordelijkheid dat zij gegeven de omstandigheden, de oorlog in Oekraïne, ga zo maar verder, toch gekozen hebben om bij wijze van spreken 's lands belang te laten voorgaan op hun eigen programma.
Uh-huh.
Maar toch wordt het dan vooral toch gezien als een nederlaag voor de Groenen die al die jaren verkeerdelijk hebben gepleit tegen kernenergie en nu mee kernenergie moeten consolideren in België. Ja. Dus dat blijft voor hen een heel, heel, heel moeilijk verhaal
om te verkopen.
Als ik
in gesprek ga met mensen of met jongeren, dan zeggen ze van ja, kijk, groen, kernenergie, ik snap het niet meer zo goed. Mm. Ik weet niet meer wat is eigenlijk hun standpunt. Want eerst is het ja en eerst is het nee en dan is het weer ja. Mm-hmm. En dan denk ik dat het toch voor groen, als ik dat mag meegeven, wel echt twee keer aan de kiezer gaan moeten uitleggen. Want soms weet ik het ook niet van waarom zijn jullie per se echt wel voor die kernenergie die dan gebleven in de regering, als dat echt jullie grote thema was. Om dat nog twee keer duidelijk aan de kiezer te uit te leggen. Want ja, die credits, dat krijgen ze gewoon simpelweg niet. Ja.
Nee. Mm-hmm. En ook thema's waar ze geen owner van zijn, zeg maar, zoals migratie. Ja, er zijn ook dingen gepasseerd, deze week ook, met die migratiedeal met Egypte. Dat is ook voor groenen erg moeilijk om te kaderen.
Ja, en dat is ook een thema waar ze ook naar de kiezer gaan. Hè. Ik heb gezien met migratie, discriminatie en klimaat, dat echt wel hun thema's zullen zijn. Ja. Maar ja, de kiezer ligt daar niet van wakker van. We hebben de peiling gehouden en dat is migratie wel wakker van ligt en klimaat net een beetje daaronder. Ja. En dan gaan ze weer aan de kiezer telkens moeten zeggen van kijk, dit is waarom jullie gaan moeten overtuigen. Dus het is echt dubbel werk voor groen om vooral jong en oud te overtuigen, want dat zijn vooral de thema's waar wel jongeren van wakker liggen. En dat merk ik wel, dat echt wel bij de jongeren heel goed gaat werken.
Denk ik ook. Je vraagt je bijna af, waarom zitten ze nog in de regering? Maar dat is misschien wat cynisch om te stellen. Hè?
Ja, ja er tekent zich natuurlijk een patroon af. Hè. Dat is al een tijdje aan de gang, waarbij dat met de zegen van, of door toedoen van Alexander De Croo, de Groenen, wat in het defensief geduwd worden. Dat hebben we ook gezien met de fameuze instructie van staatssecretaris Nicole de Moor, dat alleenstaande asielzoekers, mannelijke asielzoekers, niet meer zouden opgevangen worden in het reguliere opvangnetwerk. Dat stond de Groenen absoluut niet aan, maar vanaf dag één zei Alexander De Croo, ja, ik steun die instructie. Uh-huh. Wat betekent dat als je op dat moment je wil doorduwt als groene partij van nee, ze moet weg, dat je eigenlijk de premier aan het aanvallen bent. Uh-huh. En dat is altijd tricky business, want dan, ja, dan valt de regering of valt ze niet. Dat hebben we dan ook gezien op het moment dat Alexander De Croo die migratiedeal met Egypte gaat onderhandelen vorig weekend. Ja, dat was ook zeer tegen de zin van de Groenen, maar opnieuw, ze moesten ondergaan. Dat zien we nu ook weer met de natuurherstelwet, tot twee maal toe. De eerste keer wanneer De Croo zegt, ik wil dat er op de pauzeknop geduwd wordt. Ja. Dat was vorig jaar, dat was een beetje de prelude van wat nu gebeurt. Ook toen, zelfde patroon, Petra de Sutter, heel boos, in de kern op tafel geslagen, maakte weinig indruk. En nu heb je dus dat moment dat ze opnieuw geconfronteerd worden met Alexander De Croo, die hen eigenlijk in de hoek zet. Als je dan vraagt aan die partij in al die dossiers, wat doen jullie daar nog in die regering? Uh-huh. Ja, dan is het antwoord altijd, ja, maar als wij eruit stappen, wat hebben we dan bereikt? En dan gaat dit dossier ook niet veranderen. En het is door er net in te blijven dat we wel nog impact hebben op andere dossiers. Maar je moet natuurlijk vermijden dat je in de beeldvorming toch niet overkomt als de partij die telkens
bijna
de andere wang toont. Ja. En hoezeer ze ook altijd het deksel op de neus krijgt, toch maar blijft verder regeren. Want voordat je het weet, kom je dan echt in een beeldvorming van ja, ze slikken alles in ruil voor het postje. Ja. Dat is natuurlijk, dat zou heel destructief zijn.
En veel vragen zich ook af, wie durft nu nog de regering te laten vallen?
Ja.
Als je een regering laat vallen, krijg je ook vaak ook de klappen van de kiezer. Mm. We hebben ook gezien met N-VA, bijvoorbeeld met de Marrakesh, die ook heel veel klappen hebben gekregen. Dus ja, dat is altijd risky, denk ik, voor een regerende partij, om uiteindelijk de strikker uit te trekken.
Ja. Mm-hmm. Waarmee kunnen ze wel naar de kiezer trekken? Hebben ze bepaalde dingen verwezenlijkt, vind je, die wel echt noemenswaardig zijn en campagnewaardig? Zeg maar? Oh,
ze hebben wel hun stem laten verheffen. Hè? Ja, als je kijkt naar migratie, hebben ze echt gezegd van kijk, we zijn er tegen over bijvoorbeeld dat mannen niet worden toegelaten, et cetera. Dus hun stem wordt wel gehoord. Binnen we horen dat wel.
Zij
dat
willen de antiracistische stem
echt
zijn.
Echt die stem willen ze zijn. Maar ik hoop ook gewoon dat Groen ook gewoon vooral buiten de thema's dat ze nu heel hard aan hun kleeft, toch bijvoorbeeld ook antwoorden kunnen bieden, ook aan alle andere thema's, zoals de welvaart, zoals de begroting.
Is het ergens ook niet het lot van een kleine partij, want ja, de groene familie is natuurlijk niet erg groot in de regering. Mm-hmm. Ja, ja. Dat ze iets minder kunnen wegen op dat beleid.
Dat is door omstandigheden zo gegroeid, want het was effectief aangekondigd als het groenste regeerakkoord ooit. Dat was wat premier Alexander De Croo zelf zei. Dus het zag er naar uit dat de Groenen eigenlijk wel flink hun stempel hadden gedrukt inhoudelijk. Misschien niet de sterkste posten hadden binnengehaald. Uh-huh. Ja, dat blijkt dan vervolgens in de realiteit tegen te vallen. We hadden het er al over. Energie wordt natuurlijk helemaal anders dan dat je ervan verwacht had. En vervolgens merk je dat je op het einde van de rit niet zo heel veel hebt om mee naar de kiezer te trekken. Uh-huh. Ik denk dat ze die reden een zeer principiële campagne voeren en zullen voeren met de grote slogans over discriminatie en klimaat en migratie en die zaken. En als je het dan moet hebben van de pakjeswet die Peter de Sutter heeft onderhandeld, ja, dat ga je nu niet meteen op je affiche zetten. Dus ik denk daarom dat zij een zeer principiële campagne zullen voeren. En betekent dat dan dat je als junior partner geen gezicht kan hebben in een regering? Ik denk dat CD&V het tegendeel bewijst. Hè. Zij gaan straks met een fiscale hervorming naar de kiezer, net omdat ze mislukt is. Van, maak ons groter en we zullen ze voor volgende keer voor u realiseren. Dus zij hebben toch de manier gevonden om van die junior position ergens een verhaal te maken waarmee je straks naar de kiezer kan trekken.
Ze zullen wel naar de kiezer zeggen, we zijn belangrijk. Ja. Ze zullen wel zeggen van, met ons kunnen we nog groen realiseren binnen dit land. Ja, ja. En ik denk dat dat vooral hun boodschap gaat zijn van, vergeet ons niet, want wij gaan zeker nog volgend jaar nog die stempel nog harder drukken, ook als dit niet gelukt.
Ja. Ja, ja. Mm-hmm. Maar maken al die voorvallen een Vivaldi 2 bij voorbaat niet bijna onmogelijk?
De Wever zegt dat er een Vivaldi 2 zal komen als N-VA niet mee gaat regeren. Dus, er zijn heel veel dingen die gelukt zijn binnen Vivaldi. Er zijn heel veel dingen die mislukt zijn. Kijk naar de fiscale hervorming, kijk naar heel veel... Dat zijn dingen dat gewoon niet gelukt is. En toch zeggen velen van de volgende keer gaat het wel lukken. De volgende keer gaat het wel gebeuren. En ik denk dat de kiezer gaat zeggen van, kijk, als dit nu niet is gelukt, waarom zou het de volgende keer dan wel lukken? En ik denk dat dan Vivaldi ons zou moeten overtuigen waarom Vivaldi 2 nog haalbaar is voor de volgende keer. Ik weet het niet, hè. Misschien is de vraag aan u, maar het is voor mij, hoe gaat Vivaldi mij kunnen overtuigen dat de volgende keer het ook nog zal lukken en alle andere kiezers, als het nu niet is gelukt, hoe zal het dan de volgende keer wel lukken?
En ze moeten natuurlijk nog een meerderheid halen, maar...
Dat zal gewoon een numerieke vaststelling zijn met wie er een meerderheid kan gevormd worden. En dan voltrekt zich op verkiezingsavond altijd een wonderlijk ritueel, namelijk dat alles wat gezegd en geschreven en gescholden is tijdens de campagne helemaal van het bord geveegd wordt. Ja. En dan zijn de ergste vijanden tijdens de campagne plots toch weer de beste vrienden om zo'n nieuwe regering te vormen.
Het is toch van, jullie hebben 4 jaar lang samengewerkt en nu zijn jullie weer vijanden van elkaar. En dan gaan jullie weer... Het is politiek, je moet politiek spelen. Maar het is van, jullie hebben het toch allemaal samen gerealiseerd, of niet? Ja.
Straks kijken we naar hoe Paul van Tichelt deze week in het nieuws kwam. Maar eerst gaan we er even uit voor een podcasttip. En dat is een nieuwe reeks van de Standaard, Stem Zie.
Stemmen ze?
Luister nu naar Stem Zie.
Stemmen ze?
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stem Zie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit.
Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stem Zie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Zeker luisteren naar Stem Zie. Het is echt de moeite, niet alleen voor Gen Z'ers, maar ook echt wel voor kiezers die eens wat nood hebben aan opfrissing. Absoluut de moeite op je favoriete podcastplatform te beluisteren. Er was natuurlijk nog politiek nieuws deze week. N-VA stelde zijn eerste lijsttrekker in Wallonië voor. Drieu Godfridi heet hij en die trekt de lijst in Waals-Brabant.
Ik heb familie in Vlaanderen, ik hou van Vlaanderen, maar nu mijn taak is in Wallonië. Ik zal niet zeggen, ik ben Vlaams nationalist, het heeft geen zin.
N-VA wil ook nieuwe kerncentrales, net als Vlaams Belang. Benieuwd of er eentje in Waals-Brabant zou komen bij die Dieu Godfridi. Melissa de Prateren gaf in het laatste nieuws toe dat ze haar logopediste vroeg om haar West-Vlaamse roots toch niet helemaal weg te werken, zodat ze toch nog authentiek klinkt.
Het is
vooruit of het is achteruit. Kies maar.
TV-figuur Tom Waasie zegt dat hij door heel wat politieke partijen benaderd is om op de lijsten te gaan staan. Klein gokje, ik denk niet dat Groen en PvdA daarbij zouden zijn, want zij willen een vermogensbelasting invoeren. Wouter Beke die had een bedenkelijke tip in Humo. Een speech is zoals een rokje, zegt hij, moet kort genoeg zijn om de aandacht erbij te houden en lang genoeg om al het essentiële te bedekken. Valérie van Peel van N-VA die slaagt er voor de vierde keer niet in om haar asbestdossier door het parlement te krijgen, tot haar grote teleurstelling.
Voordat de stemming begint, mevrouw de voorzitter, mijn laatste keer nog eens een oproep aan alle collega's, wees een volksvertegenwoordiger vandaag. En aan alle slachtoffers en vooral aan Erik Boven, sorry als ik zometeen nog eens val.
En de politicus die misschien wel het meest opviel deze week. Dat was Paul van Tichelt, natuurlijk de minister van Justitie, rond de wantoestanden in de gevangenissen. Wat voor een indruk gaf van
Moet
Tichelt?
Moet ik eigenlijk mijn mouwen opstropen?
Ja, ik heb het al
van ja, de minister.
Ja. Ja, the hardest working man in politics.
Showbiz.
Als ik Paul van Tichelt zie, is dat een man die werkt door zijn handen, allez, met de stropdas en zo, altijd omhoog. En ik denk dat dat vooral een strategie is om zo te laten zien van kijk, ik ben aan het werken. Hè. En het rare is dat hij in de Kamer bijvoorbeeld nooit wegdoet. Het is altijd op tv-debatten die dat doet. Mm. En daar had hij zoveel sympathie. Als ik met mensen praat, zo van amai, dat is echt een man. Als hij praat recht door de apen, laat zich echt niet spreken. Maar er zijn veel dingen gebeurd in de justitie waar we ook veel vragen over kunnen stellen. Hè. Zoals in de Begijnenstraat, wat er is gebeurd binnen de muren, dat is niet van herhaling vatbaar. Hè. Ja, het is pijnlijk en ik hoop dat dit nooit meer zal plaatsvinden.
Ja. Zijn communicatie was ook wel ongelukkig. Hè. Eerst, er gebeurde van alles. Hij maakte dan een grapje in de tafel van Gert.
U gaat dat niet doen?
Ik ga zelfs naar de koning om mijn ontslag. Ja. Nee.
Een mopje.
Nee, daar zou ik nu toch geen grappen over maken, eerlijk gezegd.
Dan toont hij zich weinig empathisch naar dat slachtoffer. Dan heeft hij kritiek op de cipiers toen ze staakten en er geen minimumbezetting zou zijn. Ja, is hij dat gewoon misschien nog niet helemaal meester, omdat hij nog maar 6 maanden of een klein half jaar in functie is?
Ja, hij is vooral op dit moment een beetje een warrig parcours aan het rijden, vind ik zelf. Je kan ook geen talkshow opzetten, of Paul van Tichelt zit er wel. Ik mij afvraag van misschien even niet, omdat hij dan toch telkens wat moet corrigeren, wat bijsturen. Het begint met te gekscheren dat hij zijn ontslag gaat geven aan de koning. Ontdekt dan gaandeweg dat dat toch niets is om grapjes over te maken, ook niet gegeven de feiten waarover we hier praten. Dus het is iemand die heel snel gekend geraakt is omwille van zijn voluntaristische communicatie, assertief, op het arrogante af, een Antwerpenaar zeggen we dan.
Ja.
Maar hij ontdekt nu toch ook, denk ik, dat je met voluntaristische communicatie maar zo ver springt op het moment dat de feiten je toch tot enige nederigheid dwingen. En als je het dan hebt over wat er gebeurd is in een Antwerpse gevangenis, dan moet je natuurlijk heel stilletjes, denk ik. Het klinkt nu heel vreemd, maar het feit dat de man in kwestie, het slachtoffer, nog leeft, is misschien de enige reden dat Paul van Tichelt nog altijd minister is. Stel dat hij overleden is naar die gruwelijke foltering, dan neem ik aan dat de roep om een politiek ontslag, niet omwille van een rechtstreekse verantwoordelijkheid, maar omwille van een symbolische verantwoordelijkheid, heel groot zou geweest zijn.
Ja.
Ik vind persoonlijk niet dat we een minister van Justitie niet als schuldige kunnen zien. Want wie hier echt schuldig is aan dit verhaal zijn wel die 5 mannen, hè, die wel die dergelijke daden hebben gepleegd. En daar wordt heel weinig over gesproken. En er wordt ook verweten naar overbezitting in de gevangenis. Maar we mogen niet vergeten dat overbezitting in de gevangenis al bestaat al sinds de jaren 70. Het is makkelijk om met kritiek te komen. Hè. Het is heel gemakkelijk om met vingers te wijzen, maar er ligt ook natuurlijk toch wel een beleid op tafel.
Dat is natuurlijk politieke verantwoordelijkheid. De minister zal nooit rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor wantoestanden. Maar bon, het gebeurt wel onder jouw voogdij natuurlijk.
Het is natuurlijk parallellen zijn er. Hè. Bijvoorbeeld iemand als Wouter Beke. De dood van een kindje in een crash. Uiteraard heeft Wouter Beke daar zelf niets mee te maken. Maar het duwde hem wel in extremis naar de uitgang. De politieke geschiedenis is vol met voorbeelden van ministers die ontslag nemen om een symbolische reden, omdat zij nu eenmaal
Ja, maar ik vind persoonlijk niet dat ontslagrond is uiteindelijk tot dat iets gaat veranderen. Mm. Allee, het gaat justitie niet helpen, integendeel. Ik denk dat we hem pas electoraal kunnen zeggen van kijk, je hebt het goed gedaan of niet, en dan wegstemmen ofwel bijhouden in de Kamer.
Dat is waar, maar als we altijd naar ontslagrondes van rekening gaan, zit hij er omdat zijn voorganger wel heeft ontslag genomen, omdat hij niet meer in de spiegel kon kijken omwille van een materiële grote blunder bij het Brussels parket, ook niet omdat hij een dossier had verkeerd gelegd. Mm-hmm. Politiek ontslagen dienen nooit om iets op te lossen, maar is ofwel het electorale berekening, we hadden het net over Groen, hè. Uit de regering stappen kan het electorale berekening zijn, of omdat je functioneren als minister binnen je departement, met de administraties, met het parlement niet meer gaat, mm-hmm. omdat er zo'n dossier of een incident aan jou kleeft dat je functioneren onmogelijk maakt. Maar dat is aan de minister zelf om daarover te oordelen, aan zijn partijvoorzitter en aan de premier. Ja. In dit geval zijn dat drie mensen van dezelfde partij die een volle campagne is. Dus is er een kans dat Paul van Tichelt ontslag neemt? Nee.
Nee.
Mm-hmm. Het enige dat ik zeg is, als die man was komen te overlijden, het slachtoffer van die gruwelijke foltering, dan hadden we een andere discussie gehad, denk ik.
Ja, dat was er ook binnen de coalitie. Want nu waren het Vlaams Belang en N-VA die opriepen tot zijn ontslag.
Ik kan vooral rond de tafel zitten met de vakbonden. Hè?
Ja.
Die zijn heel boos. Hè? Die zijn heel boos op de minister. En ik denk dat dialoog, samenwerken, vooral de enige reddingmiddel zal zijn.
Inderdaad. Is Paul van Tichelt de man die Open VLD uit het slop kan halen, denken jullie?
Hij niet alleen, nee.
Ja, zal moeten blijken in Antwerpen.
Want hij heeft wel stevige concurrentie natuurlijk.
Hij heeft zeer stevige concurrentie, om Bart Wever niet bij naam te noemen.
Uh-huh.
Dus dat wordt wel interessant om te zien hoe hij daar zijn mannetje kan staan. Hij beweert van wel, opnieuw, gezonde dosis zelfvertrouwen is de man niet vreemd.
Uh-huh.
Dus misschien hadden ze wel zo iemand nodig. Iemand die makkelijk zijn hoofd laat hangen, maar die er wel wat grinta in steekt. Alleen, kan dat soort groot voluntarisme op een bepaald moment zich wel tegen jou keren als mensen de indruk hebben van dit is al iemand die het heel goed kan uitleggen, maar bon, maak het ook waar. Wat heb je nu gedaan? Men verwacht veel van hem, hè, in blauwe kringen.
Ja.
Hij moet echt de meubelen redden in een kieskring, de belangrijkste van het land, Antwerpen, waar ze al eens onder de kiesdrempel zijn gepeild, hè, de Vlaamse
Liberalen.
Maar
je hebt gezegd, we zullen over de laatste kiesdrempel gaan. Dus het is... Ja, hoe? Dat vraag ik me af. Maar ja, met de mouwen omhoog misschien.
Met de mouwen omhoog. Misschien tot slot, met gevangenen die het niet goed hebben. Om daar iets voor te doen, daar win je eigenlijk niet echt stemmen mee. Misschien kunnen we die redenering ook omdraaien. Misschien verlies je er ook geen stemmen mee.
We mogen niet vergeten dat die gevangenen wel ooit terug in de maatschappij terecht zullen komen. Hè? Dat die totaalig wel morgen mijn buschauffeur zullen zijn of morgen uw collega zullen zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat hij dan totaalig gaat moeten overtuigen van kijk, we hebben iedereen nodig binnen de maatschappij, wat de schuld ook is.
Ja. Okay.
Ja, ik vrees dat het ergens wel klopt wat je zegt, electoraal gesproken. Maar dat is natuurlijk een cynische redenering. Dat is zoals iets doen voor asielzoekers, daar win je ook waarschijnlijk geen stem mee.
Uh-huh.
Maar je kan ze niet op straat laten slapen.
Uh-huh.
Dat is hetzelfde met die overbevolking trouwens. Over de twee dossiers zijn wel verschillende keren op de vingers getikt door rechters of Europese instanties. Een beetje fatsoenlijk land laat geen zeven mensen in een cel slapen waar er maar plaats is voor drie.
Nee.
Dus wil je dan lik op stuk beleid hebben, korte straffen kunnen uitvoeren, zaken waar liberalen heel graag voor zijn, law and order,
uh-huh.
Ja, dan moet je ook wel zien dat je de capaciteit voor hebt. Anders maak je mensen ook maar iets wijs in de campagne.
Ja.
Ja, maar ik denk vooral dat die vooral zullen zeggen van die straffeloosheid.
Uh-huh.
Ik denk dat dat vooral hun speercampagne gaat zijn.
Ja,
vooral zeggen van kijk, straffeloosheid, dat tolereren we niet. Elke straf wordt uitgevoerd.
Maar dan moet je er wel de capaciteit voor hebben, want anders loert de straffeloosheid om de hoek.
Tuurlijk,
want rechters kunnen dan nog zo zwaar straffen als ze willen. Als er geen plek is om die persoon weg te steken,
dan haalt het ook niet in, natuurlijk.
Dus daarom moet er gebouwd worden. En ik denk vooral dat niemand wil dat er gevangenis in de achtertuin wordt gebouwd. En ik denk dat het vooral heel moeilijk gaat zijn ook om te zeggen van we gaan bouwen, maar waar gaan we bouwen?
De kiezer is daar ook heerlijk inconsequent, zoals de kiezer kan en mag zijn. Namelijk, die wil graag stoere praat, lik op stuk, geen straffeloosheid. Maar die gevangenissen die moeten wel op magische wijze nergens uit de grond reizen. Dus dat is hoe het werkt natuurlijk.
Maar we hebben wel gezien dat de politiek niet kan toveren. Mocht Paul van Tichelt willen toveren, ik denk dat dat de eerste ding zou die geweest zijn, namelijk die gevangenissen weer op orde krijgen. Maar dat is beleidsmatig werk.
Toveren is...
Of een snelle tijd op zijn volgende marathon. Dus je weet nooit waar Paul van Tichelt echt zal om wensen.
Ja. Goed, benieuwd of hij zal winnen of afgestraft zal worden. We zien het op 9 juni. Jan Frederik, Naomi, dank jullie wel.
Dank je wel.
Dit was DS Vandaag op Campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de video-opname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.